Luister en geef je mening. Download de SBS Radio app. Stream live of luister als je tijd hebt. Stem mee met onze nieuwspeilingen en neem contact met ons op. Gratis van de App Store of Google Play.
We zitten nu midden in de verkiezingsperiode en we horen over de economie, banen, investeringen in onderzoek en wetenschap. Aan de telefoon professor Frank Mols, die politieke wetenschappen doseert aan de Universiteit van Queensland. Het woord immigratie is nog gevallen. Is een hot potato of heeft het aan kracht verloren?
Ik denk niet dat het zo'n hot potato meer is als het ooit geweest is. Je ziet natuurlijk dat de twee grote partijen, min of meer op dezelfde lijn staan nu. Daardoor is er geen verschilpunt meer op dit gebied. En alleen de Greens hebben natuurlijk nog wel een vrij radicale andere koers. Ze willen toch nog 50.000 migranten of asielzoekers binnenlaten. En dat is natuurlijk ook een riskante strategie, want dat kan ook best eens een keer gezien worden als niet reëel of te drastisch. Dus we zitten eigenlijk, er is bijna geen gulden middenweg mee hier. We zien dus de twee partijen die allebei een harde lijn aanhouden ten opzichte van het migratievraagstuk. En een andere partij die toch misschien vrij extreem aan een andere kant staat. Dus ik denk dat de gematigde kiezer hier een beetje de verliezer is.
Oostenrijk stelde deze week voor, of Oostenrijk niet, maar een van de ministers die stelde deze week voor, dat de EU dan maar het Australische voorbeeld moest volgen. Zou dat een optie zijn?
Ik denk dat het veel moeilijker is, omdat het natuurlijk toch niet een vergelijkbare situatie is. Europa is natuurlijk toch nog steeds een continent wat verbonden is aan Azië via landsgrenzen. Dus het is toch een vrij vreemde opvatting dat je, dat je Europa zou kunnen beschermen op deze manier, door de boten langs te laten varen. Op het moment dat je dat soort technieken zou gaan toepassen, zeg in de Middellandse Zee, dan zie je natuurlijk dat die stroom van vluchtelingen zich gaat verplaatsen. En ik heb al inderdaad berichten gelezen dat dat al aan het gebeuren is sinds de... Sinds de grens met Turkije toch wat meer bewaakt wordt, zie je dus dat steeds meer mensen een andere route gaan volgen. Ik geloof via Georgië en Roemenië bijvoorbeeld en de Oekraïne.
De Balkanroute.
Ja. Dus dat zijn toch eigenlijk geen reële, dat zijn toch ook meer voorstellen die meer als soundbite bedoeld zijn als echte policy oplossingen. En dit was er inderdaad de minister van Buitenlandse Zaken, als ik me niet vergis, dat voorstelde. Ik denk dat het toch meer met interne politiek te maken heeft. Dat dit een soort van puntscoren is binnenlandse politiek in plaats van een echt voorstel voor een beleidsverandering op Europees gebied.
Voorbeeld van een regering die zeer ultra-rechts gericht is. Hoe zit dat in Australië met ultra-rechts?
Een paar weken terug was er weer wat discussie over een mogelijke terugkeer van Pauline Hanson. Omdat we dus nu een double dissolution verkiezing gaan krijgen, dan is de drempel om een senaatszetel te winnen is iets lager. En ook de senaatsverkiezingen, daar is een verandering geweest in het kiessysteem voor de senaat. En beide ontwikkelingen zouden in het voordeel kunnen zijn van iemand als Pauline Hanson. Daar stond een artikel over in de lokale kranten hier. En dat klopt natuurlijk technisch gesproken zeer zeker, dat die kans groter is. Maar ik heb zelf...
Reëel?
Of dat reëel is, denk ik eerlijk gezegd niet. Want Pauline Hanson heeft natuurlijk niet meer die schijn over zich van de nieuwe persoon die we nog niet kennen, die iets nieuws, verfrissends te vertellen heeft. Dat is er al een beetje van af natuurlijk. Dus het is veel moeilijk voor iemand die al door het politieke bestel eigenlijk al een beetje besmeurd is, zou je kunnen zeggen, om nog een keer zo'n succes te behalen. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat een hoop van de hardline voorstellen die zij ooit opperden, dat die natuurlijk nu allang realiteit zijn. En dat in eerste instantie de Liberal Party dit soort beleid is gaan overnemen en vervolgens de Labour Party. Dus in feite is er ook niet meer echt een politiek project waar zij zich nu mee kan profileren als iets wat nog moet gaan gebeuren. In feite kun je zeggen dat de twee grote partijen in dit land een zachtere versie van wat zij voorstel allang hebben geïmplementeerd.
Dus die zijn al redelijk rechts allebei.
Ja, misschien is het niet juist om het rechts of links te noemen, want dan denk je ook natuurlijk aan economische politiek, maar in ieder geval op dit gebied misschien wel. Dat, qua immigratiebeleid zijn ze eigenlijk hebben ze allebei een flinke ruk naar rechts gemaakt, zo zou je het wel kunnen zeggen. En dan zie je ook dat dat niet uniek is voor Australië. Australië is dan een voorbeeld van hoe dat vaak gaat, dat een rechtspopulistische partij een redelijke achter achterban gaat krijgen, redelijk steun in de verkiezingen gaat krijgen. En dat dan de mainstream parties, de grote regeringspartijen, dat die een rukje naar rechts maken om vervolgens te voorkomen dat stemmers hun gaan verlaten en zich tot die rechtspopulistische partijen gaan leiden. En het is, Australië is wel een mooi voorbeeld dat dat ook het einde kan betekenen van zo'n populistische partij.
Op een gegeven moment betekent dat het einde.
Het bestaansrecht van zo'n partij droogt dan op eigenlijk. Dat zie je met One Nation heel mooi. Dat als omdat John Howard met name die ruk naar rechts maakte, heeft dat de wind heel effectief uit de zeilen gehaald van One Nation. En dan staat zo'n iemand, omdat het toch een single issue partij is, een partij die geformeerd en die zich sterk maakt voor één punt, dan is er ook niet verder veel meer over waar kiezers zich rond kunnen verzamelen. In andere landen eigenlijk ook. Dat eigenlijk, mijn stelling is eigenlijk dat populistische partijen vaak niet zozeer het gevaar zelf zijn, maar het is eigenlijk de invloed die zij uitstralen naar het politieke bestel. Die vaak blijvender is dan hun eigen partij. Het leven dat ze beschoren is, zo gezegd.
Als we dan even kijken naar Geert Wilders. Mm-hmm. Want die is eigenlijk ook een alleenstaand persoon. Hij is de partij I am it.
Klopt. Ja. Ja. En ik denk dat Geert Wilders wel nog iets wat andere categorie is. Ik denk dat Geert Wilders een enorme grote creativiteit heeft. Ook enorm lef heeft om koersen te wijzigen. En daar wordt toch vaak te weinig het licht op geschenen, vind ik zelf. Je ziet natuurlijk dat hij ooit begonnen is met een anti-islampartij. En op een gegeven moment heeft hij dat, een aantal jaren heeft hij dat gepusht en gepusht. En het de succesformule van dat partij is natuurlijk ook de herhaling. De constante herhaling van
de mantra.
Waardoor in het begin zie je 5% van de stemmers die denken van ja, dat vind ik ook. En langzamerhand gaan er 6%, 7% door de herhaling toch van ja, maar hij heeft toch wel een punt. Of ja, maar hij durft het toch maar te zeggen. En je ziet dus dat eigenlijk als een olievlekje begint uit te breiden naar mensen die in eerste instantie sceptisch waren. Maar die dan door de herhaling toch een beetje daardoor bevangen worden. Maar ik denk dat
een goede verkooptechniek, hè?
Ja, zeker. De herhaling is een enorme goede truc, hoor. Dat is een hele goede manier om, zeker als het om angsten gaat, als je elke dag op de radio hoort
hetzelfde hamert.
Op een gegeven moment blijft het plakken. Hè? De eerste maanden zeggen mensen van nou, het zal zover niet lopen. Maar op een gegeven moment krijg je dus de bevolking die dat zelf gaat herhalen. En dat wordt het gesprek van de dag in de Albert Heijn of in de Kohl's. En dan begint dat verhaal eigenlijk pas te leven onder de mensen. En je ziet het ook vaak als je mensen tegenkomt die hun beklag doen over mensen die een hoofddoekje dragen. En je krijgt dat soort anekdotische verhalen die mensen dan gaan vertellen. En dan vraag je mensen van, nou, waar was dat dan? Of bij welke instantie gebeurde dat dan? Ja, nee, dat weet ik ook niet precies. Dat was iemand, ik heb dat gehoord van een vriend, van een vriend, van een kennis, van een neef.
Ja, het kweken van racistische gevoelens.
Dat loopt dan toch via hele interessante wegen. Nogmaals, dat Geert Wilders wel een heel uniek verhaal is, omdat hij enorme creativiteit heeft gebruikt in het vertellen van dat verhaal, heeft dat heel overtuigend gedaan. Nederland is aan het islamiseren. En natuurlijk, als je dan vraagt van nou, wat zijn dan de indicatoren van islamisering, dan is er niet zo heel veel hard bewijs te vinden dat Nederland aan het islamiseren is. Dan wordt het anekdotisch bewijs wordt aangevoerd.
Maar datzelfde hoor je hier. Is dat hard te maken hier?
Ik vind het hier nog minder waar te maken dan in Nederland. In Nederland kun je inderdaad zeggen van nou, er is een substantiële minderheid, een moslimminderheid, zeker in de grote steden. En dat verklaart natuurlijk ook wel mensen in Nederlandse grote steden zeker wel oren hebben naar het bericht van Geert Wilders. En dat ook niet helemaal gelijk kunnen weggooien als onzin. Wat wel interessant is, is dat bijvoorbeeld in Nederland in provinciale regio's bijvoorbeeld enorm PVV wordt gestemd waar absoluut geen of heel weinig moslim-immigranten wonen of immigranten.
Waar schrijf je dat dan toe?
Nou, dat is dan toch weer
dat angstgevoel?
Het verhaal, het angstgevoel. En soms zijn de dingen die waar we niet mee geconfronteerd nog angstiger dan de dingen die we wel mee geconfronteerd worden. Ik moet even denken aan een stukje wat ik ooit las over armoede. Dat mensen met veel geld zijn soms banger voor armoede dan mensen die eigenlijk armoede aan de dagelijkse basis ondervinden. Want dat is
dus niks nieuws.
Ja, precies. Ik vond het wel een mooie paradox eigenlijk. Ja. Maar dat zie je dus eigenlijk ook met politieke opvattingen, anti-immigratie, gevoelens. Die kunnen net zo sterk of soms sterker zijn in plekken waar er geen directe dreiging is of geen, niet eens exposure, hè, naar dit soort groepen toe. Dat is natuurlijk heel interessant. Hè. Dat geeft alleen maar aan hoe overtuigend het verhaal kan worden naar het constant herhalen.